106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Hartelijk welkom luisteraars bij dit uurtje van Kerk in Delft Radio. U zit waarschijnlijk lekker aan de boterham, eventjes rustig te genieten. En het weer is in ieder geval in vergelijking met vorige week stukken opgeknapt. Dus daar zijn we heel blij mee, daar zult u ook van genieten. En wij gaan in dit uurtje gaan wij praten met Dick Verbakel, pastoor in de Rooms-Katholieke Kerk hier in Delft. En we gaan vooral wat kijken over de 40 dagen tijd of lijdenstijd. De een noemt het zo, de ander noemt het zo. Waarom is dat zo? Het is in ieder geval de tijd die vooraf gaat aan Pasen en een soort met voorbereiding op Pasen. En wat doe je dan zoal? Zitten daar verschillende acties zitten erbij, ook vaste acties of bezinningsacties? Daar gaan we zo over praten en dat doen we allemaal. Ik praat hier met Dick Verbakel, pastoor hier in de katholieke parochie in Delft. Welkom.
Dank u wel.
We hebben afgesproken, we mogen even tutoyeren met elkaar. Dus
ja,
gewoon
ik stond al onmiddellijk in de fout.
Ja. Maar dat doen we eventjes dan. En we gaan praten over die tijd richting Pasen toe. En de een die noemt het 40 dagen tijd en de andere noemt het lijdenstijd. Wat zit daar een verschil zit daarin? Of is dat gewoon een naampje?
Nou, het is iets meer dan een naam, denk ik. Maar beide duiden wel hetzelfde aan, hoor.
Ja.
Want we gaan natuurlijk op naar de Goede Week. De week van het lijden, sterven en verrijzen van Christus. En daar is deze 40 dagen tijd de voorbereidingstijd van. En waarom 40? 40 is natuurlijk een heel Bijbels getal. 40 jaar woestijn van het Israëlitische, van het Israëlische volk. 40 dagen woestijn voor Jezus zelf. En wij gaan eigenlijk diezelfde route. Een 40 dagen lang, een langere periode waarin wij ons proberen te bezinnen. Door ons te matigen, door van alles en nog wat te doen om ervoor te zorgen dat wij ons op een juiste manier ook voorbereiden op die belangrijke Goede Week.
En wat zit het dan, het gedeelte van lijdenstijd? Waar komt dat dan direct vandaan?
Lijdenstijd is niet zo gebruikelijk in de katholieke wereld. Het is volgens mij een meer protestantse benaming, maar beide duiden eigenlijk hetzelfde aan.
Ja.
Omdat we nogmaals ons natuurlijk voorbereiden op de Goede Week.
En hoe noemen jullie het in de katholieke kerk? Noem je het nou de vaste tijd of de 40 dagen tijd?
40 dagen tijd of vaste tijd.
Het gaat gewoon een beetje door elkaar.
Gaat door elkaar. Heen.
En die 40 dagen, als we dat gaan tellen, hoe kom je dan zeg maar op die 40 dagen?
Nou, je komt op de 40 dagen door gewoon vanaf Pasen te rekenen. Vandaar dat we ook altijd op als woensdag, wat intussen alweer even achter ons ligt, dan ook echt beginnen met de 40 dagen tijd. Dan komen alle gelovigen bij elkaar in de kerk en ontvangen dan in een dienst het zogenaamde askruisje.
Ja. En waar ligt dat askruisje? Waar ligt zeg maar daar de oorsprong van? Nou, we gaan je krijgt as, krijg je in de vorm van een kruisje op je voorhoofd krijg je getekend.
Ja.
En dit jaar en ook vorig jaar wordt dat ook in een gezamenlijke viering gedaan met katholieke kerk en protestantse kerk erbij. Dit jaar in de Adelbert was dat het geval. Maar waar komt nou het idee van dat askruisje vandaan?
Nou, het is een oud katholiek gebruik om op Palmzondag, dat is de zondag voor het begin van de Goede Week, om dan de intocht van Christus in Jeruzalem te herdenken.
Ja.
Met het bijbehorende Bijbelverhaal wat ook elk jaar weer opnieuw wordt gelezen. En ten teken daarvan, dan staan de mensen daar met palmtakken in hun handen.
Ja.
Knippen wij ook palmen. Dat is bij ons eigenlijk altijd buxus, maar Allah.
Ja.
Die worden geknipt, die worden gezegend. En mensen nemen die mee naar huis. En plaatsen die achter het kruisbeeld of achter een Mariabeeld of in ieder geval in de buurt. Dat blijf je dus altijd herinneren dat je de Heer op de een of andere manier ook in je hart hebt willen toelaten. En op momenten dat het nodig is, kun je daar ook mee zegenen. En dat is een beetje het gebruik. Maar dat wordt dan weer.
Die wordt bewaard?
Die wordt bewaard, dat gaat eraf. Dat wordt dan een week voordat we als woensdag vieren verzameld. Iedereen brengt dat dan verdroogd en wel mee. En we verbranden dat dan op als woensdag. En daarmee krijg je een askruisje op op je voorhoofd. Dus het is een herinnering ook eigenlijk weer opnieuw aan de intocht van Christus een jaar daarvoor.
Okay. Nou, zie ik altijd erbij in voor Ars Woensdag, zie je erbij de grote carnavalsoptochten en erbij. En ik vraag me altijd af, heeft die carnavalsoptochten, dat heeft te maken met die 40 dagen tijd, of in ieder geval die voorbereiding ervan. Maar is hoe werkt dat? Laten we eens kijken hoe dat werkt en dan kijken of dat in deze tijd echt nog zo nog dezelfde betekenis heeft.
Eerst maar ik zou mij niet graag een deskundige op het vlak van de carnaval willen.
Daarvoor ben je te veel boven de rivieren.
Volstrekt. Dus dat is iets te veel eer. Maar de traditie die daar vandaan komt, is eigenlijk een hele simpele. Wetend dat je de periode ingaat van versterving, van matiging, van jezelf in acht nemen op zoveel mogelijke fronten. Dus dat je een zwaardere periode van de religieuze onthouding aangaat, of onthouding omwille van je godsdienst. Dat er dan ook een periode wordt gemaakt, georganiseerd, waarin je dan ook wat los kunt gaan. Want wij leven natuurlijk toch bij contrasten. Mm-hmm. Dat is nu helemaal zo. Yeah. En daar komt die carnaval vandaan, die als bijkomend verschijnsel ook wel hebben. Dat doordat iedereen zich verkleedt, er ook een totale omvorming plaatsvindt ten aanzien van de rollen en de posities die je hebt. Hè? De burgemeester is ineens de burgemeester niet meer omdat dat Prins Carnaval is.
Nee,
en de advocaat anders. De notaris hebben ineens een hele andere rol, want die zijn namelijk ook maar gewoon boer met een kielaan.
Ja, en je mag ook een beetje de ironie en een beetje tartend gezag.
Absoluut.
Dat mag eventjes gedaan worden. Heeft dat ook iets dan, als we het net over Palm Zondag hadden, zeg maar, Jezus die als een koning op een ezel, zeg maar zo, de stad binnenkomt en eigenlijk ook daar als een soort met feesttochten erbij gaat, als een soort met, nou ja, zou het bijna koning carnaval noemen, of een soort met een soort met narrenrollen, zeg maar, ook erbij, eventjes het tarten van het gevestigde gezag. Heeft het daar ook een verbinding mee?
Ja, of het nou precies met de intocht in Jeruzalem te maken heeft, dat weet ik niet. Maar het is veel eer te maken met het feit dat er een omvorming plaatsvindt van de normale maatschappelijke orde. En dat is een heel interessant gegeven. Ik heb het in Delft nu wat bekeken, dit jaar weer opnieuw. Of nou al onze Delftse carnavalgangers daar nou iets mee hebben, precies.
Maar is dat hier, ik heb dit jaar niet bekeken, zeg maar, is dat hier groots?
Het is ten opzichte van het zuiden. Is dat
heel timide.
Heel timide, ja.
Ja.
Maar ineens hoorde ik wel onder mijn raam een Hoenpapa-orkest voorbij komen met Prins Carnaval en nog 12 anderen. Die daar achteraan liepen. En dan denk ik, het is zover.
Ja.
Het is carnaval.
Dus dat is nog één keertje. Waar staat dat woord van eigenlijk, carnaval?
Nou, dat is een goeie. Dat zou ik zelf ook niet weten, geloof ik.
Heeft dat iets te maken met carnaval?
Ja, carnis vlees. Ja, dat zal daar wel mee samenhangen. We gaan een vleesloze periode in. En nu hebben we een vleesfeest.
Maar we nog één keertje mogen ons buiten gaan. En dan is het op de woensdag, dan is het ineens stop daarmee.
Ja, sterker nog, het is in de grote plaatsen, Maastricht en Breda en Den Bosch, is het 12 uur, is het dinsdagavond, is het ook voorbij. En dan is het carnaval gebeurd.
Okay.
En dan hopen we maar dat iedereen daarna als woensdag in de kerk komt, maar dat is geloof ik ook in het zuiden niet helemaal meer het gebruik.
Nee, het is ook wel wat losgegaan van de religieuze connotaties die het, zeg maar, heeft.
Ja, ik denk dat erg waar is, ja. En daar zit eigenlijk wel iets jammers in, vind ik zelf, omdat niet alleen omdat je pastoor bent, dus je kunt zeggen, ja, je preekt voor eigen parochie in dit opzicht, maar omdat we nogmaals, wij leven natuurlijk bij contrasten. Het is niet altijd hetzelfde. Het is, zoals de seizoenen veranderen, zo verandert dat eigenlijk ook in je geest en in je ziel.
Yeah.
En soms mag dat uitbundig zijn en mag het een uitnodiging zijn om het leven vooral te vieren. Vooral te vieren. We hebben ook zoveel om te vieren. Maar soms is het ook heel goed om een periode te hebben waarin er inkeer is. Waarin je ook wat ontzegt enzovoort enzovoort.
Ja, ja. En dat begint juist met na die Ars Woensdag. Dan ga je dat daarmee beginnen.
Juist.
Ja, dit was Stef Bos. En dat lied van de moeder, dat heet dan, staat erbij als bijtitel Pieta. En Pieta, dat is de We kennen het vooral uit de kunstgeschiedenis, die schilderijen of dat beeldwerk van Michelangelo in de Sint-Pieter, waar Maria daar zit en met de levenloze Jezus draagt zij op haar armen.
Ja.
En in dit lied gaat het juist over van, nou ja, hoe zou dat leven anders hebben kunnen zijn? Of wat is de betekenis daarvan? En zij verlangt ernaar om weer dan het licht te zien in Jezus' ogen. En hoe ze hem dan noemen, een koning, een bedelaar, een held, een lasteraar, een dromer, een tovenaar. Ja.
Ja, het is een interessante vraag.
Ja.
Die natuurlijk elk mensenleven in bepaald opzicht, ook zelfs je eigen leven, ook oproept. Hè?
Ja.
Waarin je een aantal keuzes maakt. En je altijd kunt blijven afvragen van wat zou het eigenlijk betekend hebben als ik die keuzes niet had gemaakt of andere keuzes had gemaakt. Dat is een spannende vraag, zeker naarmate je ouder wordt.
Mm-hmm.
En je kunt alleen maar hopen en bidden dat wanneer je dan terugkijkt, ja, ik zeg nou, ook al heb ik deze keuzes gemaakt, ik voel me daar toch content mee. Ik ben daar,
ja.
Ik voel me daar goed onder en ben daar niet bitter onder geraakt.
En het is natuurlijk wel wat Maria hier dan, de moeder van Jezus, afvraagt van nou, welke keuzes heb jij gemaakt en wat betekenen die allemaal? En dat is de betekenis ook van de hele vastentijd eigenlijk. Hè? Kijken van welke keuzes maakt Jezus en kunnen wij dat volgen? Of?
Ja, dat kun je wel zo zeggen. Over die pietà, het is ook wel een heel menselijk drama wat zich afspeelt. Hè? Want er is je kunt je allerlei hele enge dingen voorstellen in je leven. En ook heel veel dingen waar je bang van bent. Maar als er iets is wat verschrikkelijk is, dan is het wel dat een moeder haar kind dood in de armen heeft en moet begraven. Ja. Ik heb dat een paar jaar geleden met mijn eigen moeder meegemaakt. Mijn oudste zus is letterlijk 9 maanden voor mijn moeder overleden. En dat is hartverscheurend. Dat is hartverscheurend. Onbegrijpelijk dat het leven wat uit jou is voortgekomen, dat je dat weer moet terugleggen neer in de aarde. En dat is, ik kan me dat huilen van mijn moeder nog zo, kan ik nog horen.
Ja. We zouden het in deze week, zijn dit soort dingen juist nog komen hard zeker. Binnen. Zeker na de hele aanslag die er in Utrecht geweest is.
Zeker.
En je eigenlijk dat hartverscheurende eigenlijk in je oor hoort van moeders, van vrienden, van familie. Waarom moest zoiets gebeuren?
Waarom moest dat nou gebeuren, ja. En nogmaals, wat bij ons is gebeurd in Utrecht, maar ook wat in Christchurch is gebeurd. Maar
ja.
ook de beelden vanuit het zuidelijke deel van Afrika met die enorme wateroverlast die daar ineens is.
Ja.
Het is waardoor echt duizenden mensen gewoon niet alleen dakloos zijn geraakt, maar ook zijn overleden. En dat is dat blijft altijd schuren, altijd haken.
Ik zag een jaar geleden of zo een soort moderne pietà. Het was eigenlijk bij een vaste actie of bezinningsactie. En waar je een moeder uit Afrika zag met haar kind die ze vasthield. En het eigenlijk hetzelfde gevoel. Ik maakte meteen zo'n soort met connectie maakte ik erbij. Daarmee wil ik ook een brugje even slaan naar de vaste actie die er in de katholieke kerk is. Want je probeert jezelf voor te bereiden op dat Pasen. Maar daarmee hoort ook soorten met de connectie die er is met mensen in de wereld.
Oh, absoluut. Dus denken dat het alleen maar zou gaan over jouw relatie met God. En dat jij dat het goed en verstandig zou zijn om iets wat te minderen en minder uit te geven en wat minder te eten en minder te drinken en minder te roken. En een hele lijst.
Je hebt een stuk geschreven in het parochieblad over afvallen en vasten. Dat daar een verschil in zit.
Ja, daar zit een groot verschil in. En dat zit precies in de tweede wat je aan stipt. Omdat het niet alleen gaat over minderen, om het maar zo te zeggen.
Ja.
Maar ook om actief te delen. En het is niet de bedoeling dat je gewoon een zuinige maand organiseert, ook financieel. Maar nou, dat wat je dan ook uitspaart, en liever nog wat meer, ook wel echt inzet ten behoeve van een ander die het vaak veel minder heeft. En die vaste actie die we nu hebben in Delft en wijdere omgeving overigens. We doen het ook samen met Sion en met het Westland.
Ja.
dat beoogt om projecten in verschillende werelddelen zelfs, mensen te helpen om gewoon aan zuiver water te komen. En dat is natuurlijk iets wat in toenemende mate een probleem wordt, ook met alle klimaatveranderingen. Ja. Dat het moeizamer wordt om gewoon gezond drinkwater te krijgen voor een ieder.
Ja, want de titel is Water verandert alles.
En dat is natuurlijk ook zo.
Ja.
Zonder water, we zijn uit water opgetrokken, maar zonder water kunnen we ook niet leven.
Nee.
En de beschikbaarheid van zuiver water, van waar je van kunt leven.
Je komt heel dicht bij alle vragen rond klimaatverandering.
Zeker, dat hangt daar erg mee samen. Ja. Omdat het denk ik onvoorstelbaar is hoe snel dat gaat. En het is eigenlijk zoals al met al dit soort grotere problemen in de wereld. Mm-hmm. De mensen die ja, laten we zeggen, geld hebben, een land ook als Nederland. Wij kunnen ons tot nu toe heel goed wapenen tegen alle mogelijke klimaatveranderingen, omdat we ook rijk zijn. Maar in een land als Bangladesh, om er maar één te noemen, die eigenlijk in dezelfde soort delta leven als in Nederland, is dat natuurlijk niet het geval. Omdat ze die dijken niet kunnen bouwen, omdat daar geen geld voor is. En dat betekent dus dat het water maar voortdurend blijft komen en gaan. Ja. En het kost heel veel levens.
Ik kijk eventjes mee in het kerkblad van jullie. Moet ik eventjes hier zitten erbij. En daar zie ik erbij dat het voor verschillende landen eigenlijk gaat, waar die watercrisis aan de orde is. Er zal meerdere plekken zijn, maar in ieder geval worden er hier een paar uitgehaald. Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. En kan je iets zeggen van, wat gebeurt er in die landen dat er zo'n watercrisis is? Kan je er iets van...
Nou, de twee Afrikaanse landen zijn echt wel heel erg bekend omwille van hun lange structurele droogtes. Mm-hmm. En dat er als het ware steeds dieper gegraven moet worden om tot vers water te komen. Ja. Dat kan wel, maar dat is ook wel arbeidsintensief en daarmee kostbaar. Kostbaar ook qua installatie. De situatie in Nicaragua zou ik eigenlijk niet zo goed durven zeggen. In Indonesië is het probleem vooral een van beheer. Hoe zorgen we ervoor dat wanneer het water valt, we het ook houden. En het ook zuiver houden. Ja. En ook milieuvriendelijk houden. En daar zijn de projecten daarop gericht. Nicaragua durf ik niet zo precies te zeggen.
Er wordt ook een stuk gezet van dat onze leefstijl, dus niet alleen van wat we uitsparen en zo en wat we de anderen geven, maar ook onze leefstijl, zeg maar, zoveel van invloed is op de watervoorziening of op ons eigen watergebruik. 85% van alle drinkbaar water wordt gebruikt voor de productie van voedingsmiddelen en drinkmiddelen. Wat we alleen al hebben als wij, mensen vragen was, van nou, waar moet je nou, ze roepen altijd op in de 40 dagen tijd van je moet minder vlees eten.
Ja.
Maar waarom moeten we nou eigenlijk minder vlees eten?
Nou ja, omdat de productie van vlees gewoon veel graan en dus ook water organiseert. En vervolgens ook weer een belangrijke bijdrage levert aan de hele CO2-uitstoot. Dus het is van beide kanten. Dat het en nogmaals, als je dat op grote schaal doet, dan is dat een probleem. Ja. Tegelijkertijd wil je ook niemand vlees ontzeggen. Ik bedoel, dat vind ik ook al zo wat.
Maar er staat hierbij dat je voor 1 kilo varkensvlees 4800 liter water nodig hebt.
Ja. Ja.
En voor 1 bakje koffie, is 140 liter water nodig. Nou, zo gooi ik nooit zoveel in mijn koffiezetapparaat.
Nee, ik zelf ook niet. Maar het klopt wel. En ik weet ook wel, een jeans kost 10.000 liter.
Ja.
Dus het zijn onvoorstelbare hoeveelheden. En we kunnen denken, nou, er is toch genoeg water. En voor een deel lijkt dat ook wel zo te zijn. Maar het is natuurlijk niet eerlijk verdeeld in de wereld.
Nee.
En daar dat verdelingsprobleem, waarin toch rijkdom en armoede eigenlijk voortdurend tegenover elkaar worden uitgespeeld, dat is wel een hele lastige kwestie.
Ja, wij horen niet veel van wat de problematiek, zeg maar, je noemt even derde wereldlanden, zeg maar, is wat betrekking met water en droogte. En die is op sommige plekken echt schrijnend erbij. En daar, als wij daar niks aan onze levensstijl veranderen, dan verandert er daar ook helemaal niks. Dus We zijn met elkaar verbonden.
Ja, en in die zin hoeven we zijn met elkaar verbonden zeker. En ik vind dat ook wel interessant aan deze tijd. Ik heb het gevoel dat we daar wel weer opnieuw wat meer gevoelig voor worden. Mm-hmm. Zo'n boodschap 20 jaar geleden was voor een paar gekkies. En intussen zijn wij wel wat verder gekomen daarin. Zowel binnen de kerk als daarbuiten. Dat we daar toch wat gevoeliger voor worden. Dat het niet zomaar is dat dingen gaan.
Hoe maak jij mensen daarvoor gevoelig? Want je mag voorgaan in verschillende kerken. En dan mag je een overdenking doen. Of je komt mensen tegen in die 40 dagen om ze iets te kunnen vertellen. Maar hoe maak je dat zeg maar duidelijk?
Ja, je hebt natuurlijk elke week opnieuw de kans om dat in een preek. Ja. Wat altijd toch een heel bijzondere ervaring blijft. Want waar maak je dat eigenlijk mee in deze wereld? Dat mensen daar zitten, al of niet met een mobieltje nog in de hand. Maar je krijgt wel gewoon 10 minuten de kans om een boodschap in mono door te geven. Dat blijft iets fascinerends eigenlijk. Dat probeer je. Maar je probeert het ook door middel van de projecten die je start. En of dat nou een hongerdoek is, of een bezinning op bijbelteksten. Maar het is ook gewoon aandacht vragen voor de waterprojecten zoals we die nu in de vaste actie hier doen.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio. De kerkagenda.
Ja, en de kerkagenda. Noem maar even een paar dingetjes die er nog dit weekend en komende week zijn. Ik noem eventjes de Mannendag, de 23e Mannendag. Die is de 23e, dat is vandaag is die al begonnen. Maar misschien dat u er nog zo bij kan in het COD aan het Molenhuispad. En die hebben als thema, hebben die nu man. Waar strijd je voor? Waar ga je voor? Nou, dat is een thema waar deze christelijke mannen zich mee bezighouden. Dan heb ik nog voor u een evensong. Dat is morgenavond in de Oude Kerk in Delft. En in die evensong, daar werkt het de... Ook het Krasna Musica werkt eraan mee. Krasna Musica, dat is een muziekgezelschap uit de TU, is dat. En die geven hier samen met deze, in deze kerkdienst, geven zij wat liederen te horen van John Redding en van Farrant. Horen ze erbij, met dirigent van Ruben de Grauw. En dan praat dominee Arnold Vromans, praat dan over het thema rechtvaardig. Dan is nog de Hartige Samaritaan, is deze tijd nog steeds open. En dan kan u nog eventjes wat gaan eten. In die Hartige Samaritaan, daar werken studenten samen met mensen die hier status hebben gekregen, vluchtelingen die hier status hebben gekregen. Daar kunt u wat gaan eten daar. En dan krijgt u meteen, geeft u mensen ook de gelegenheid om hier wat te integreren. En misschien hoort u ook wel wat verhalen. Dan morgen nog, dat is laatste eventjes voor dit item. Morgen om 4:00 is er een Engels koor en een orkest. De St. Ignatius College Choir en Orchestra. Die treedt op in de Maria van Jessekerk. En de dirigent is Ellen Dudjic. Een moeilijke naam erbij. En op het programma staan onder meer de Missa Festiva van Leavitt. Het Halleluja van Young en The Water is White van Hayes. En de toegang daar is vrij. Maar als u nog wat geld wil geven, dan is dat heel fijn bij de uitgang in de collectezak. En dat is voor zover eventjes de agenda. We praten nog even verder met Dick Verbakel. En we hadden het even ervoor, werd het woord hongerdoek werd genoemd. En in de katholieke kerk wordt juist aan verbonden met die vaste actie, wordt er een hongerdoek getoond. Waarin het gaat over het water erbij. Maar eerst maar eens even vragen, wat is nou een hongerdoek?
Ja, wat is een hongerdoek? Het is eigenlijk een oude traditie die zelfs nog tot diep in de middeleeuwen teruggaat. Dat in de periode dat de 40 dagen tijd er is, de vaste tijd er is, delen van de kerk ook werden afgeschermd. Dus daar waar je de priester voor zag gaan, werd dat ook vaak in de 40 dagen tijd afgeschermd. En daar werd dus een doek gehangen. En net zo goed als de beelden in de kerk en de afbeeldingen ook van Bijbelse taferelen in katholieke kerken, mm-hmm, of voor de reformatie nog in christelijke kerken, hadden die eigenlijk allemaal een soort catechetische bedoeling. En zo geldt dat eigenlijk ook voor de hongerdoek. Dus die hongerdoek die ging niet alleen maar om het af te schermen,
ja,
maar daar werd ook een programmatisch iets neergezet. En vaak ging dat gewoon over de bijbelteksten van de periode van...
Voor mensen nu een soort met stripverhaal.
Dat is het precies. Het is een stripverhaal. Ik vergeet ook niet... Wij gaan ervan uit dat heel Nederland intussen kan lezen en schrijven. Dat schijnen we ook nog wel wat op af te dingen zijn. Ja. Maar Allah, daar gaan we wel van uit. maar dat was in de middeleeuwen natuurlijk niet aan de orde. En wij moesten dus van de beeldtaal hebben en van de uitleg van de beelden, om dus bij het verhaal ook te kunnen komen.
Maar waren die hongerdoeken van het begin af aan al zo gekleurd en met die dingen? Of was dat eerst gewoon heel...
Ja, dat is altijd bont geweest.
Okay, ja. Nou is er in de jaren, eind jaren 70, begin jaren 80 of zo, een Duitse missieorganisatie.
Ja.
En die heeft dat vooral opgepakt en daar een verbinding gelegd met landen in Afrika, in Zuid-Amerika, in Zuidoost-Azië.
Ja. Ja, dus men nodigde kunstenaars uit om zo'n hongerdoek dan te maken. In een poging ook om daarmee zeg maar de kerk uit het zuiden van de wereld ook te verbinden met de kerk, mm-hmm, in het noorden. En het is nu intussen elke 2 jaar is er een nieuwe hongerdoek. En soms houdt men zich vast aan een oude en soms koopt men een nieuwe.
Yeah.
En vooral de laatste jaren is het wel een beetje interessanter geworden, vind ik zelf persoonlijk, omdat we... Nogmaals, de verhalen kunnen we ook gewoon lezen in de schrift. En of je nou katholiek bent of protestant, we hebben allemaal een Bijbel thuis. En die lezen we dus. Maar nu zijn ze veel meer geënt op de lijn van de moderne kunst. Die dus niet zozeer een verhaal probeert uit te drukken. Maar ervoor zorgt dat wanneer jij ernaar kijkt, het verhaal ook in jou komt.
Okay. En kan je iets vertellen over het hongerdoek wat in de katholieke kerk gebruikt wordt in deze tijd?
Haalt het er maar even bij.
Ik probeer maar even hier op de site wat te doen. Daar hebben we een fotootje ervan erbij. En dan moet ik hem erg vergroten, maar dan zien we waar hem.
Dit wordt heel lastig voor de radio.
Maar dit is een beeld.
Dit is wat meer, die je nu naar voren haalt, is een wat meer klassiekere.
Ja, en dit is eentje uit India is er erbij. Ja.
En die probeert echt de Bijbelverhalen in één passepartout, zeg maar, in één schilderij, probeert dat bij elkaar te brengen. Ja. Dus je ziet Christus in het midden, je ziet dode gebeenten beneden. Dit is volgens mij erg ingewikkeld om dat voor de radioluisters te laten meevoelen. Maar het is een schilderij, zeg maar, waarnaar je kijkt, mm-hmm, en die dus probeert het verhaal te vertellen. En als het niet het concrete verhaal is, probeert het zoals het ware een verhaal in jou op te roepen.
Ja.
Zoals moderne kunst dat eigenlijk ook probeert. Ja. Probeert een emotie bij je los te weken.
Ja, dat is zeker zo in ieder geval in de laatste jaren met de hongerdoeken. En wilt u daar trouwens kennis van nemen van al die hongerdoeken? Dat is mogelijk, want dan kunt u voor naar Utrecht gaan. En juist tot... Paaszondag is er in de Domkerk zijn al die hongerdoeken die zijn daar tentoongesteld en die kunt u dan bekijken.
Ja, echt de moeite waard.
Ja, dus dat is een hongerdoek en dan worden er ook de overdenkingen die worden daar dan ook wat op aan.
Zeker, zeker. Ook in de katholieke kerk wordt net als in de protestantse kerk, mm-hmm, natuurlijk het schriftwoord staat centraal.
Ja.
En van daaruit proberen wij te preken, de verbinding te leggen tussen het aloude schriftwoord en het leven dat wij vandaag alle dag te leven hebben. En die nu eenmaal de kleur heeft van wij zijn op voorbereiding naar Pasen toe.
Ja. Gaan we nog eens even kijken naar die hele tijd, die vaste tijd erbij en wat dat inhoudt voor mensen persoonlijk. Je had je er misschien vast op voorbereid dat ik ook wel de vraag ging stellen van wat gebeurt er nou als je vaste tijd hebt en wat doe je nu zelf? Is dat voor jou ook een andere tijd?
Ja, het is, ik moet je eerlijk zeggen dat ik hem altijd een beetje... zo ben ik ook maar eerlijk begonnen bij als woensdag. Dat ik altijd denk, is het weer zover? Ik zie er altijd wel een soort van tegenop. Maar de ervaring leert ook wel dat wanneer je een beetje met die beweging meegeeft, dat ook wat normaler wordt en dat het gewoon ook beter is. Dus dat vind ik er interessant aan deze periode aan. En het is ook goed om je elkaar er ook een beetje bij vast te houden. Dat is het mooie van de Ramadan, denk ik. Waarin je altijd elke avond weer opnieuw samen eet. Dat doen we eigenlijk te weinig als christenen. Ja. We gaan wel ter communie, we hebben avondmaal in de protestantse kerken. Maar dat wil nog niet zeggen dat we het leven altijd echt met elkaar delen. En dat is wel een heel bekende, een heel belangrijke aspect aan de
wat bedoel je met dat leven met elkaar delen? Wat zou...
Ja, dus we hebben het straks gehad over vaste actie, over water, mm-hmm. over delen wereldwijd. Maar dat delen zit hem natuurlijk ook gewoon in de kleinere groepen waarin wij leven. En we leven vaak te veel, denk ik wel eens, langs elkaar heen. Als je ziet hoeveel mensen ook in Delft alleen wonen. En nogmaals, alleen wonen wil niet zeggen dat je ziek, zwak en eenzaam bent. Maar we zouden eigenlijk veel meer nog kunnen toewerken naar wat meer samenhang, wat meer verbinding.
Ja.
En dat doe je door samen te eten. Er is niet zo ontwapenend in letterlijke zin wanneer je samen eet. Dus dat is een heel belangrijke.
Ja. Het is inderdaad zo, je woont veel dichter in een stad, woon je dichter op elkaar. Maar soms woon je veel verder van elkaar vandaan dan in een dorp.
Dat risico loop je altijd.
Ja.
Dat,
en daar de verbinding tussen vindt. Hoe zijn, noem eens wat dingen zeg maar, binnen de katholieke kerk dat jullie op weg zijn zeg maar, om verbinding te zoeken?
Nou ja, in een van onze kerken is nu een initiatief gestart om gewoon... op een zondag, als je er toch alleen bent nadat de mis geweest is, te zeggen, nou blijf dan. En dan wordt er gewoon een eenvoudige lunch georganiseerd. Voor degene, die moet je dan wel weer inschrijven, want zo gaat dat natuurlijk. Maar er wordt een eenvoudige lunch georganiseerd. En dan gaat het niet, het zou kunnen gaan dat ze de pastoor nog even bespreken en de preek.
Ja.
Maar in principe is het gewoon ook weer leven delen, het eten delen. En dat is zo belangrijk in je leven. Dus ja, zo probeer je met kleine initiatieven, vaste maaltijden zijn ook een onderdeel daarvan. En in de naburige parochie waar ik ook pastoor ben.
Wat is een vaste maaltijd?
Nou, vaste maaltijd is eigenlijk gewoon een sobere maaltijd. Dus meestal wat soep en hooguit een beetje brood en dat is het dan. En dan wordt er ook weer gecollecteerd ten behoeve meestal van de vaste actie. Ja. Dan zit dat idee weer in van we matigen, maar we doen dat ook met het oog op. Het is niet alleen maar om een beetje een goedkope maaltijd te organiseren.
Precies. Nog eens een keertje opletten. Het gaat niet om afvallen, maar om vasten.
Het gaat om vasten. Dat is toch anders. Ja, ik vond ook... Ik mag ook nog een beetje werken bij de Kaapverdiaanse parochie in Rotterdam.
Ja?
En, daar kwam ik echt een vaste kalender tegen die ik al erg interessant vond. Het komt uit Brazilië en het is keurig in het Nederlands vertaald. Maar bijvoorbeeld voor vandaag zeggen ze dan... gebruik je telefoon nou alleen om te bellen. Het is een spannende, als je erover nadenkt. Zeker voor onze jongeren. Maar morgen word je gevraagd om Matthäus 25 te lezen. De werken van barmhartigheid. Mm-hmm. En de dag erna, nou, breng maar wat eten bij iemand bij jou in de buurt. Een buurman, een buurvrouw. En dan niet te vergeten, want ook dat is een belangrijke poot waar we het nog niet over gehad hebben. Een belangrijke zuil onder de 40 dagen tijd. En dat is bidden. Dat is intensiever bidden. En hier dus, geheel in katholieke lijn, wordt er gevraagd, bid het Rozenkrans maar vandaag. Dus dat is, want het gaat ook niet alleen om minderen en dan vervolgens delen met elkaar, maar het is ook je band met je Heer versterken, die immers de weg naar Jeruzalem gaat, om daar door lijden en dood heen te kunnen verrijzen door God.
En dat gaat er in alle facetten van je leven.
Dat gaat over alle facetten in je leven.
Ja, het denken en het bidden. Het hart erbij, maar ook de handen en de voeten geven.
Absoluut,
We komen hier een beetje aan het eind van het programma erbij. We hebben een aantal dingen besproken over die 40 dagen tijd. Wat is nou, we noemen net even van die 40 dagen kalenders. Daar zijn er veel meer van.
Ja.
Jij noemde eentje uit Kaapverdië, die jij... geleerd dat in heel Nederland worden er op verschillende plekken worden er 40 dagen kalenders worden er uitgebracht. En die kunt u ook soms ook online zijn ze te vinden. Bij de protestantse kerk is er een te vinden. Op weg naar Pasen er is er een te vinden. Bij Tier is er te vinden. Het zijn allemaal kleine hulpmiddeltjes. Ja. Eigenlijk erbij om een stukje te lezen, ietsje te bezinnen. En dan verder te kijken van hoe geef je dat. Of door gebed, of door je handen en je voeten, of door denken geef je dat zeg maar uiting aan. Op weg naar Pasen, meeleven met hoe Jezus, die eigen weg gegaan is, kiezend voor mensen in zijn buurt.
Het begint eigenlijk met As Woensdag, als je hoort dat je door het askruisje op te krijgen, dat je maar van stof bent en tot stof zult terugkeren. Ja. Dat is toch ons menselijk bestaan, wij leven maar een periode. Wij moeten snappen dat wij uiteindelijk niet gewoon maar regisseur zijn over ons eigen bestaan, maar dat wij in Gods hand leven. En dat eindigt met de grote doorkijk naar dat nieuwe leven, de verrijzenis van Christus.
Daarmee, ik wil je hartelijk bedanken voor jouw inbreng vandaag en je uitleg over deze 40 dagen tijd. En we hopen dat het voor u een opstap is. Richting Pasen erbij. Ik lees u nog een stuk eruit. Een van deze 40 dagen kalenders. Deze is van Tier. Juist voor deze zaterdag erbij. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet. Met pure rijpe wijnen. Uit Jesaja 25 vers 6. Deze profetie schetst een beeld om bij weg te dromen. Alle volken die het leven samen vieren in vrede. Gods schepping die hersteld wordt zoals beloofd. En toch lijkt deze belofte soms onmogelijk in de rauwe realiteit van een gebroken wereld met harde woorden, gemis of ons wonderlijke talent elkaar pijn te doen. Gek genoeg is het avondmaal dan juist de plek om te zijn, want daarin kun je iets proeven van deze toekomstige maaltijd. Onze wereld wordt vernieuwd, omdat God haar zo lief heeft. Zelfs dat wat voor ons onmogelijk lijkt, kan heel worden. Door dit eindpunt zijn we niet alleen, maar doen we mee in de grote liefde van God voor de wereld. Om die liefde die al overwonnen heeft, te delen op alle plekken van gebrokenheid. Om vrede te stichten bij conflicten, te troosten bij verdriet, te delen van wat je hebt waar nood is. En de vraag die voor u allereerst dan, wat betekent dit eindpunt, deze profetie, voor jou? En daarmee wens ik u een hele fijne zaterdag toe en ik wens u vrede en alle goeds.